Maar hè, als er geen andere vragen zijn, we gaan terug naar de basis waar we gisteren aangekomen waren. Hè, dat merkwaardige proces van identificatie. Om dan uiteindelijk weer duidelijker antwoord te kunnen geven op dat dualisme. Hè. Belangrijk is dat bij het proces van het ego, hè, van die identificatie met deelwerkelijkheden, op alle niveaus, dat je dat weet dat dat een soort oerstructuur is van het ego. Dat er een onderscheid is tussen iets dat structureel zo is en de inhoud ervan. Een voor de hand liggend voorbeeld, een kind dat een speelgoed heeft, een high-tech speelgoedje, en dat wordt afgepakt, dat is helemaal heel verdrietig. Maar als het een stukje hout heeft, in een arm land, en dat een vorm van een dier heeft en gepakt het af, dat is even groot, dat drama. Dus er is een verschil tussen de inhoud en de structuur van van identificatie. En we kunnen dat nu bij kinderen zien, van mijn, en ook met alle drama dat geeft. Maar dat is eigenlijk niet wezenlijk verschillend wat wij volwassenen doen. Die structuur van ons met iets te identificeren is een soort universele aard van de menselijk brein, van de concepten van onze geest. En dat is wel belangrijk. Hè? Dus ik identificeer me met dit en dat en dat en dat. Hè? En dat is heel complex en vooral met mijn geschiedenis, met al mijn gebeurtenissen, het verhaal dat ik mezelf vertel, dat ben ik, dat is mijn geschiedenis. En we weten trouwens dat verhaal dat wij onszelf vertellen, dat niet altijd waar hoeft te zijn. Hè? Er is genoeg modern hersenonderzoek die ziet dat het geheugen, denk dan aan Wagenaar, zo die professor die in Nederland, dat het geheugen behoorlijk kan misleiden. Hè? En dat verhaal dat we vertellen, dat is zo, dat doen we. De inhoud dus van dat ego, dat is dus bij alle mensen verschillend. Dat is geconditioneerd, dat is belangrijk, geconditioneerd door je plaats van geboorte, je familie, je opvoeding, je ras, je godsdienst. Dat is bij elke mens anders. Er zijn dus miljarden ego's. En er zijn nog zoiets, maar dat is wat moeilijker. En er zijn natuurlijk ook een soort collectief ego. Hè? Wij Nederlanders. Ja. Ik ben geen Nederlander, maar wij Nederlanders. En hoe werkt dat? Dat is eigenlijk belangrijk om dat te zien. Hè? Dus er is een identificatie met hebben, met bezit. Hè? Dat speelgoed van dat kind dat je afneemt. Maar dat gaat door in de volwassenheid. Hè. Denk maar aan, als je een bepaald niveau van management of directie hebt, dan rijd je in een BMW of een Audi. Hè. Dan hoort je erbij. En als je dat niet doet, dan is het wel pijnlijk. Hè. Ik vind dat altijd leuk. Ik ben nog in de oorlog geboren. Juist na de oorlog was het natuurlijk niet zo. Reed de directie, de leidende klasseleden, nog in groot Amerikaanse sleeën. Dat was nog zo. We kunnen nu niet meer maken. Ik zie nog altijd een uitgever die met zo'n grote Pontiac kwam. En die zijn kinderen, die gingen natuurlijk een Audi kopen. Dat begrijp je wel. Die kunnen toch of een BMW. Hè? Maar nu gaat er iets vervelend gebeuren. Als dat de statussymbool is, dan gaan de dealers, de mannen met de petjes, hè, de dealers gaan ook een dure BMW kopen. Hè? Dan wordt dat weer wat moeilijker. Snap je? Dan moeten we weer iets... maar je begrijpt dat wel. Maar wij doen eigenlijk... Hè, het speeltje van de man is nog hetzelfde dan van het kind eigenlijk. Hè. Dat hoort zo, hè. Dan hoort je erbij. Hè. Dat is natuurlijk op alle niveaus, dat is op het bezitniveau zo, er helemaal niets over gezegd. Belangrijker is ook natuurlijk, dat is ook op overtuigingen, opinies, geloofssystemen. Ik ben geen moslim. Ik ben katholiek. Dat is eigenlijk dus wij eigenen ons identiteiten toe, maar altijd in de verwachting dat die identiteit ons een gevoel van superioriteit en veiligheid geeft. Want daar gaat het om. Ik wil stevigheid vinden. Ik wil grond vinden. En dat in dat heel onschuldige identificeren, hè, dat kan dus tot heel pathologisch en heel naar gaan, hè, tot heel, heel destructief. Hè. Want wat gebeurt er, en dat is belangrijk, hè, dan komen we terug op dat onderscheid in dualisme, als ik me met iets identificeer, dan schep ik automatisch de ander. Ik ben geen moslim. Ik ben katholiek. Dat is, weet je, dat is door identificeren met het een, grenst je u af. En nog eens, het is erg belangrijk dat die wanen, hè, die beschermende wanen, dat dat niet slecht is. Hè? Dat is onvermijdelijk. We kunnen niet anders leven. Alleen de fixatie, het niet doorzien van dat mechanisme, is onze tragiek. En daar komt de splitsing van, hè, ik en de ander. Hè? Want ik, hè, en... En wij moeten, wat is nuttig voor ons, wat is schadelijk voor ons, hè, dat is belangrijk. En, want op zich is niets slecht. Hm? Ik heb dat voorbeeld al meer gegeven. Als ik in de astronomie zie, in twee geweldige galaxieën van miljarden sterren die botsen met elkaar. En dat gebeurt dus. Dat zal met ons ook gebeuren. Dat melkwegstelsel gaat van zijn leven botsen met een Andromeda-stelsel. Dat kunnen ze zelfs uitrekenen binnen zoveel miljard jaren. Dat gaat gebeuren. Schitterend. Wat een vuurwerk, wat een energie. Oh, maar je zult er maar wonen, hè. Snap je, dat is op zich niet goed of kwaad. He, als die tektonische platen tegen elkaar gaan drukken en een enorme spanning ontstaat en ineens schiet het eronder en er komt een enorme tsunami. Dat is toch prachtig. Totdat je op strand woont. Begrijp je, he, dat is wat he, paddenstoelen die... Die zijn allemaal even hè, mooi of uniek. Je zit er maar in en eten en je gaat zo dood. Dus het is wel goed van dat te weten, van goed en kwaad en wat is schadelijk en niet schadelijk. Alleen dat is geen fundamenteel oordeel, dat is gekoppeld aan onze overleving. En wij overleven ook psychisch door die splitsing. Door ons, bijvoorbeeld door het etiketteren. Een van de meest... Belangrijke elementen is etiketteren, is klagen over de anderen. Zeuren, zeiken. Die zijn, weet je, dat is een manier om... Hoe kan dat nu toch? Hè? Kunnen mensen nu zo dom zijn? Dat niet? Weet je, dat is altijd... Hè, dan is er een subtiel gevoel van superioriteit. Van, hè? En dat is een van de meest bekende strategieën van het ego. Hè? Maar belangrijk is, als ik mij dus verhef ten ander van de ander door te zeuren, dat is vrij onschuldig soms. Je kunt dat in gedachten doen, je kunt dat ook zeggen. Maar dat is geen wezenlijk verschil in de structuur tussen het geweld van iemand de keel afsnijden en dat. Als je dat gewelddadige daarvan leert inzien. Dus ik ga eerst etiketteren en het leuke is de meest... Hè, dus Ik klaag en een graad erger is schimpen. Ik beschimp jou. En het merkwaardige is dat de lelijkste scheldwoorden zijn ook een pars pro toto. Een deel voor het geheel. Want ik noem jou, ik vind het moeilijk om het woord te zeggen, ik noem jou een lul. Dat is een deel. Hè? En dat is absoluut. Je bent een trut. Dan is er geen discussie meer over. Ik maak een deel en dat ben jij. Weet je? Dat is dus verbaal. Er zit al geweld in, maar dat doen we dus. Dat geweld zit in de structuur van het begrippelijk denken. Hè? Daar heb ik heel mijn filosofie aan, mijn leven als over. Daar zit geweld in. Dus jij bent een loon. Dat is een deel en dat ben jij. Ah. Dus ik zie niet meer de... En natuurlijk, dat wil niet zeggen dat er geen echte fouten zijn en dat je niet elkaar mocht aanspreken op fouten of op kwetsingen. Dat is iets heel anders. Want mensen doen soms akelige dingen. Alleen, we moeten dan proberen dus die mensen niet te herleiden tot zijn fout, niet te herleiden tot zijn dwaling, tot zijn waan. En sommige wanen zijn ongelooflijk sterk. Je kunt er bij wijze van spreken niet veel meer aan doen. En er mogen dus tegen die destructieve wanen mogen dus soms beschermen bij sommige mensen. Hè? Dat is niet fout, hè? In het verlengde daarvan, hè, daar is veel in de literatuur, in de spirituele literatuur over geschreven. U hebt er natuurlijk veel voorbeelden van gelezen. In noodsituaties, hè, als er echt grenssituaties ontstaan, kan het zijn dat er plots dat ego helemaal in elkaar dondert, gelijk een huis dat instort. En dat er... dat er dus die ruimte van de verlichting is. Mijn eerste zen-leraar is, hè, dus de Gerta Itaal, dat was zo, hè, die woonde dus in Heidelberg, geloof ik, hè, dat die woonde, hè, en was actrice en had een prachtige villa met allemaal prachtige dingen, hè, mooie beelden, schilderijen, een schitterende vleugel. En ze gaf ook les, hè, op een zeker moment ging ze lesgeven in de oorlog, en ze komt terug en haar huis is gebombardeerd en is helemaal weg. Alle bezit ineens weg. En toen vertelde ze, ging dus op een bank zitten op de rand van het bos, zo, hè, in die dalen, in het zwarte water. En ineens viel alles weg en ze was zo ongelooflijk gelukkig. Alsof al die identificatie met mijn mooie, met... Hè. Pas op, dat wil niet zeggen dat een grenssituatie automatisch verlichting voortbrengt. Hè? Niet uw huis laten bombarderen. Dus dat is, ik denk, zoals bij die vissen, sommigen redden het en sommigen... Hè, want bij zo'n grenssituatie van een heel tragisch ineenstorten van uw wereld, kan het ook zijn dat je direct een nieuwe identiteit schept. Het slachtoffer. Het weet ik wat. Het arme ik, het... Altijd moeten ze, weet je wel, en dat zijn dan nieuwe identiteiten die gewoonlijk nog sterker zijn. En dan kun je blijven klagen. En er is reden voor, hè. Je bent echt alles kwijt. It makes you or it breaks you. Maar wel belangrijk is dat mechanisme van dat destructieve, dat in ons allemaal zit. Er is geen wezenlijk verschil tussen de Taliban of ISIS of Boko Haram en ons superieur voelen. En dat zijn collectieve dingen die soms heel die individueel zo zijn. En dan weten we, we hebben allemaal die geestesziekte. We zijn niet ziek hoor, maar dat is normaal. Maar het andere bewustzijn, dat dus niet meer, dat weet, de ongelooflijke relativiteit van al die ego's, van al die mentale constructen, die allemaal zullen weggaan. Die gaan echt allemaal ooit weg. Wat blijft er dan? De grond. De grondeloze grond. Want de grond vergaat, die vergaat niet, hè? Dus de basis. En wij maken nieuwe klanten. Als ze het maar weten, als ze het maar zien. Hè? En wij veroorzaken leed. Ik en jullie allemaal door ons te identificeren. En dat kunnen zeer subtiele dingen zijn. Want als ik dan bezitloos ben, hè, dan identificeer ik me niet met mijn bezit. Maar dan identificeer ik met mijn superioriteit als asceet of als monnik of als bezitloze. En dat is nog veel erger. Dus je kunt er niet aan ontsnappen. En daarmee is het goed om afspraken te maken en spelletjes te doen, van te zeggen, bezit, want dat is niet echt, maar dat mag. Hè? Dat is oké. Het leven is zo. Het is goed van je deur op slot te doen en weet ik wat, daar is niks mis mee. Maar belangrijk is dat we mechanismen zien. Dat ons iedere keer in de vervreemding, in de pijn. Want dat is het. Het gescheiden zijn, het afgescheiden zijn, is oerpijn. Ik wil nog iets zeggen in het kort over een andere identificatie die ook heel belangrijk is voor de ego. Hè, dat is de identificatie met ons lichaam. En dat is heel subtiel. Want het lichaam is ook de poort naar de waarheid. En het beeld dat we van het lichaam hebben, is ook ego. Dat is het verschil, dat verschil is heel duidelijk. Hè. Denk aan de pathologische vormen daarvan, anorexia. Hè. Ik ben echt te dik. Ik moet echt mezelf afstraffen door niet meer te eten en ik ben graadmager, maar ik vind me nog altijd te dik. Ik heb een beeld van mezelf hè. En ik heb een werkelijkheid die ik niet kan toelaten. En heel veel mensen hebben beelden, en dat is in onze cultuur heel erg, van... Als lichaam moet je er bewijzen van spreken, zijn er normen. Hè? Je haar moet er goed uit, en dat, en dat, en dat, en er is van alles dat. Hè? Er zijn dus allerlei merkwaardige verhoudingen tot ons lichaam. Sportschool, de sportschool spiritualiteit. Ik moet er altijd zo mee lachen dat dat in onze buurt, in mijn buurtje, nogal... In de mode is allemaal naar de sportschool. En dan ook je tattoos laten zien. Dingen zonder mouwen. En dan korte broeken en dan kuiten. Zo kuiten. En geweldige draken op. Is toch prachtig. Nou ja, dat is stoer. Dan hoort je erbij. Dat is in een bepaalde... Ja. Zo heeft elke zo'n subcultuur zijn eigen... He, zijn eigen identificaties. Dat is prachtig eigenlijk. Ja. Maar, dat beeld van het lichaam, en er zijn erbij, ik denk aan mensen die dan steroïden, anabole steroïden nemen, en op den duur echt ziek worden van het veel sporten en het voortdurend naar de sport gaan en het opgeblazen zijn. Het belangrijke is, dat het gewaar zijn van het lichaam, het voelen van het lichaam, van de totaliteit van dit, dat de poort is tot dat, ja, tot dat wat, hè, tot dat geen vorm heeft en dat blijft en dat is. Dus dit lichaam. Of het nu jong of oud is, of ziek of gezond, dat is, het is een, bij wijze van spreken, een energieveld. En dat direct gewaar te zijn, te voelen, dat is de poort naar echte inkeer, de poort naar echte verzameling. Dat is ook met het woord ik, hè? Ik kan iets heel dieps en heel mysterieus zijn, iets heel diep, en kan natuurlijk het ego zijn, en gewoonlijk... Spreekt het ego. En niet dat type ik. Want het is er altijd overal, bij iedereen. En dit lichaam, hè, om het katholiek te zeggen, dit is de tempel van de Heilige Geest. Dit is het lichaam van Christus. Dat is zo belangrijk omdat het drukt zich uit in deze vorm. Denk aan dat prachtige gedicht van Pessoa. Ik zal er nu mee eindigen met een ander gedicht. Dus die identificatie met het lichaam is iets anders dan het lichaam gewaar zijn. Want dat is de poort. Is dikwijls de poort tot... Kijk, luister met uw ogen. Kijk met uw oren, zoals Sint dat zegt. Dus kijk met uw knieën. Een knie van luister, van zuiver luisteren. Hielen van puur gewaar zijn. Daar gaat de zin om. Dat is de poort naar het mysterie. Poort in de is geen boter, maar... Hè. Het is zo belangrijk dat we vanuit die identificaties en die zelfbeelden gaan naar de realiteit. Want de realiteit, nu hier, dit, terwijl ik moe ben en wat pijn heb, en dat is het. En als ik daar alle oordeel en dat gewoon gewaar ben, en dan mag er best wat pijn bij zijn of blokkade, dat kent je natuurlijk. Veel van u kennen die pijnsamadhi, die kennen dat van die intensieve sessies van vroeger. Dat, hè, daar is niks mis mee. Omdat het iets anders gaat. Een van zijn laatste gedichten van Pessoa. Hè. Ik zit aan niets te denken. En dit centrale iets, dat helemaal niets is, bevalt mij als de nachtlucht, fris. In tegenstelling tot de warme zomerdag. Ik zit aan niets te denken. Wat verrukkelijk. Aan niets denken is helemaal je eigen ziel bezitten. Aan niets denken is stroom en tegenstroom des levens van binnen beleven. Aan niets denken is je eigen ziel bezitten. Aan niets denken is stroom en tegenstroom des levens van binnen beleven. Ik zit aan niets te denken, alleen dat als ik lach, als lag ik wat ongelukkig met een pijntje in mijn rug, of aan een kant daarvan er een bittere smaak is in mijn ziel. Dat komt uiteindelijk omdat ik aan niets zit te denken, maar echt helemaal niets. Aan niets. Ik vind het een verrukkelijke gedicht. Omdat, weet je wel, dat heb je dan soms, hè, dan zit er toch iets fout of zeer, hè, dan heb je een pijntje hier of een pijntje daar. Hè, en dat geeft natuurlijk iets. Maar waarom registreert je het zo precies? Omdat je juist aan niets zit te denken, want dan loopt het eraan voorbij. Prachtig.